We gaan met elkaar een stukje lezen uit Openbaring. U weet, het boek Openbaring, Apocalypsis, betekent letterlijk de onthulling van de Heer Jezus. Door het hele boek Openbaring leer je inderdaad wie de Heer Jezus is. Aan de ene kant een liefhebbende Heer, maar aan de andere kant ook een Heer die, wanneer het eenmaal tijd is, ook moet oordelen. We lezen ook in het Johannesevangelie dat de Vader, God de Vader, aan de Heer Jezus het hele oordeel in handen gegeven heeft. Hij zal ook het oordeel over deze wereld voltrekken. En daarover gaat met name het 16e hoofdstuk in Openbaring. En laten we het met elkaar maar lezen. Openbaring 16, vers 1. Ja, en we lezen het toch maar helemaal door, tot en met 21. 21 versen van Openbaring 16. Daar hebben we het in zijn geheel. Daar staat boven 7 plagen. Die worden uitgegoten vanuit 7 oordeelsschalen. En ik hoorde een luide stem uit de tempel. Dat is die tempel in de hemel, hè, waar we het de vorige keer over gehad hebben. Zeggen tot de 7 engelen, gaat heen en giet de 7 schalen van de gramschap God uit over de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde. En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel, je zou kunnen zeggen een kankergezwel, aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede goot zijn schaal uit in de zee en zij werd als bloed, als van een dode, en alle levende wezens die in de zee waren, stierven. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen en het water werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen, rechtvaardig zijt gij, die zijt en die waart, gij heilige, dat gij dit oordeel hebt geveld, omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven. Ze hebben het verdiend. En ik hoorde het altaar zeggen, ja, Heere God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde goot zijn schaal uit over de zon. En haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. En zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem de eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn rijk werd verduisterd. En zij kauwden op hun tong van pijn. En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen. En ze bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat. En zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang van de zon komen. En ik zag uit de bek van de draak, en uit de bek van het beest, en uit de mond van de valse profeet, 3 onreine geesten komen, als kikvorsen. Want ze zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, omdat hij niet naakt wandelen en zich en zijn schaamte niet gezien worden. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een luide stem uit de tempel van de troon, zeggende, het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen. En er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is sedert een mens op de aarde was. Zo hevig was deze aardbeving en zo groot. En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden der volken stortten in en het grote Babylon werd door God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijn stoorns te geven. En alle eilanden vluchten weg en bergen werden niet meer gevonden. Grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. Nou, dat is nogal wat we hier zo met elkaar gelezen hebben over, je zou kunnen zeggen, over het laatste oordeel wat over deze aarde komt als, ja, God zijn gramschap, zijn toorn over deze wereld uitstort. Broeders en zussen, we moeten nooit vergeten dat hier een klein beetje aangegeven wordt hoe God zijn toren uitgegoten heeft over de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing. Dat moeten we hierbij nooit vergeten. Dat God zijn toren over de zonde van de hele wereld uitgegoten heeft over de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus daar geleden heeft, nou, dat kunnen we ons niet indenken. Nou, en hier zien we dat omdat de Heer Jezus voor ons door een hel is gegaan, hoeven wij niet door een hel. Maar als we de Heer Jezus verwerpen, dan zal de mens alsnog onder de toren van God terechtkomen. Ik heb een paar dingetjes daarover opgeschreven. We hebben te maken met het oordeel van God eerst over Egypte en dat was beperkt tot een land. He, dan zie je dat de plagen van Egypte beperkt bleven en nog niet eens in Goshen kwamen, maar zeer landelijk, lokaal beperkt bleven. In het boek Openbaring, iets verder in Openbaring, in Openbaring 6 meen ik, dan lees je dat er ook plagen over deze wereld komen. Maar die bereiken maar 1/3 van de aarde. Waarschijnlijk de grenzen van het Romeinse herstelde Romeinse Rijk, die dan geplaagd worden door de toorn die over deze wereld komt. Dat lees je in het begin van de Openbaring. Maar hier lees je over plagen die wereldwijd ervaren worden. Nou, het is nogal wat. Heel kort zou je kunnen zeggen, die 7 engelen die gieten Gods toorn uit. Kijk, op een gegeven moment, God heeft de zonde verdragen. God heeft het onder zijn geduld verdragen tot het kruis op Golgotha. Maar ook de onrechtvaardigheid van deze wereld, er is op een gegeven moment een verzadigingspunt bij God. En dan gaat God ingrijpen. En dat zegt Petrus ook. Petrus zegt ook in de tweede Petrusbrief, er zijn heel veel spotters en mensen die de draak steken met God. En die zeggen, ach, er gebeurt helemaal niks. Maar op een gegeven moment komt er een moment, zoals bij de zondvloed. De mensen stonden net als elke dag gewoon 's morgens vroeg op uit hun bed. En ze hebben het niet meer na kunnen vertellen. Net zoals in de tijd van Sodom en Gomorra. De zon die kwam net zo op als alle andere dagen en het was voorbij. En zo komt er een dag dat God deze wereld rechtvaardig zal oordelen. En dat de toren van God, de rechtmatige toren van God, dat zullen we ook straks in het midden van het stukje zien, over deze wereld uitgegoten wordt. En vergeet dat dus niet. Zoals ooit Gods toren over Christus uitgegoten werd en al die schalen, die hele beker van toren over Christus uitgegoten werd en het bloed vloeide en de Jezus in hitte het uitgeroepen heeft, mijn God, waarom het mij verlaten? Zo zien we nu dat Gods toren over hen uitgegoten wordt die Christus verworpen hebben. Nou, we zien het, dat hier die schalen uitgegoten worden eerst over de aarde, dan in de zee, dan in de waterbronnen, dan over de zon en dan over de troon van het beest, dan over de Eufraat en dan als laatste wordt een schaal in de lucht uitgestrooid. Nou, ik heb niet de vrijmoedigheid om deze plagen, wat het resultaat is van deze plagen, om dat te vergeestelijken. Om dat symbolisch te gaan zien. De Bijbel en Openbaring met name geeft daar ook geen aanleiding toe. om de zaak te gaan vergeestelen. Wat hier staat, persoonlijk geloof ik letterlijk dat het ook gaat gebeuren. En het eerste wat je dan ziet, dat is dat dat de mensen op aarde te maken krijgen met de eerste schaal van Gods oordeel die over deze wereld uitgegoten wordt. En de mensen die het getal van het beest hebben, op hun voorhoofd, 666, of op hun rechterhand, die krijgen allemaal een kankergezwel. Er staat hier een kwaadaardig gezwel. Het is trouwens heel interessant om de plagen die hier genoemd worden ook bijna allemaal terug te vinden bij de uittocht uit Egypte. Het gaat dus om de verlossing, om het uiteindelijke van deze aarde. Je zou je af kunnen vragen, hoe komt dat gezwel er nou? Waarom de mensen met zo'n code op hun voorhoofd of op hun rechterhand en de andere mensen niet? Nou, het zou best wel eens te maken kunnen hebben dat misschien daar zelfs nog een stukje oorzaak en gevolg in zit. Kijk, wij denken dat het bewezen is dat allerlei elektronische straling, dat het helemaal geen invloed heeft op je oor als je altijd maar met een mobiele telefoon zit en masten allemaal neergezet worden. Ze hebben dat geprobeerd te bewijzen. Pas kwam er weer een bericht dat weer tegengesproken werd. Ja, dat vinden de mobiele telefoonnetwerken helemaal niet zo leuk. Ik denk dat je pas werkelijk weet wat de gevolgen zijn van die straling. Nou, misschien 2 generaties. Dan kun je de balans eens opmaken. Dan kun je zien van wat heeft dat voor invloed op een mensenleven. Die straling van allerlei mobiele netwerken. Het kan best zijn dat die mensen die code hebben en zich daarmee moeten identificeren en dat steeds moeten een soort straling, een stralingsobjectief is, dat die mensen inderdaad een kankergezwel daardoor krijgen. Het zou dus kunnen zijn inderdaad, staat er niet voor niets bij, hè? Zij die dit getal hadden, zij die deze chip geïmplanteerd hebben, die dus dat merkteken van het beest hebben, die krijgen ook inderdaad zo'n kankergezwel. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen oorzaak en gevolg. Aan de andere kant kun je ook zonder meer zeggen, dit is een straf van God. Dit is puur een straf van God. God laat niet met zich spotten. Nou, tweede, wat je ziet, dat is dat de schaal van gramschap uitgegoten wordt over de zee. En dan staat er, en de zee werd bloed. Kun je zich dat voorstellen? De zee werd een smeuïge drap van bloed. En er was geen leven meer in de zee. Nou, dit zijn eindscenario's, apocalyptische gebeurtenissen die kleinschalig wel eens plaatsgevonden hebben in deze wereld, maar dan werkelijk grootschalig zullen plaatsvinden. De derde goot zijn schaal uit over de rivieren en de bronnen, en er kon geen vers drinkwater meer gedronken worden. Er werd bloed gedronken. Nou, daar staat op een gegeven moment dat er geroepen wordt, Heer, dit is een rechtvaardig oordeel. Want zij hebben het bloed vergoten van vele rechtvaardigen. En nu zullen ze zelf bloed moeten drinken. En dan staat daarachter in dat 7e vers, misschien wel goed om dat even te lezen. In het 7e vers van Openbaring 16. En ik hoor het altaar zeggen, ja, Heere, God Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Waarom nou dat altaar? In Openbaring 6 lees je over de zielen onder het altaar. Weet u dat nog? Als het ware christenen die geofferd zijn op het altaar. Die bereid waren hun leven te geven voor Christus. En dan staat er, en de zielen onder het altaar, die riepen, hoe lang nog? Hoe lang duurt het voordat u het bloed van ons zult wreken? En dan staat er, nog een poosje moeten jullie wachten. En dan zal het gebeuren. Vandaar dat die stem uit dat altaar komt. En nu is het tijd. Nu wordt dat bloed gewreekt. Nu zullen ze dat bloed moeten drinken. Nog iets verder. Dan lees je op een gegeven moment dat die schalen van Gods gramschap, niet alleen over de aarde, niet alleen over de zee, niet alleen over de waterbronnen, maar dan over de zon. En dan wordt de zon een vurige oven met een verzengende hitte. Zo heet dat de mensen bezwijmen en verzengd worden door grote hitte. En wat staat er dan? Daar staat niet dat ze zich bekeerden tot God. Maar daar staat er, en zij lasterden, in vers 9 kunt u dat lezen. Zij lasterden de naam van God en ze bekeerden zich niet. Nou, dat is eigenlijk de mentaliteit van deze tijd. De mensen bekeren zich niet. Er gebeurt soms zoveel. En God geeft soms zoveel aanwijzingen. Maar ze laten zich niet gezeggen. Wat dat betreft is er een bepaalde verharding in de mensheid. Ik weet niet of u die discussie wel eens, die gesprekken daarover wel eens volgt. Dat tegenwoordig een begrafenis moet voor heel veel mensen niet meer zo'n rouwdienst worden, maar een soort een party. Een begrafenisparty. Daar moeten we niet meer nadenken over het gevolg van de zonde. Maar men probeert eigenlijk de dood maar te vergeten. En de dood als het ware als een vriend te zien, dat er nou eenmaal bij hoort. En men laat zich niet meer gezeggen door de dood die komt. Men wil daar boven gaan staan. En dat is het karakter wat hier naar boven komt. De mens is absoluut niet meer bang of niet meer vreesachtig voor de grootheid van God. Ze verheffen zich boven God. En ze laten zich niet meer gezeggen. En dat komt een paar keer voor hier. Ondanks alles wat er gebeurde, ze bekeerden zich niet. Ze lieten zich niet gezeggen. Dat zegt iets over de mens van in die tijd. En mijns inziens kun je nu al heel veel van het karakter van die mens terugzien. Je ziet het nu al heel vaak om je heen. Dan staat er, dan wordt de schaal, de vijfde schaal, uitgegoten over de troon van het beest. Je zou je afvragen, waar staat die troon nou toch, hè? Wat denkt u, waar zou nou de troon van de antichrist, want dan hebben we het over de antichrist, hè? De grote heerser van het hersteld Romeinse Rijk. Wat denkt u, waar zou die troon staan? Ja, die zal met name daar in Jeruzalem staan. Vanuit Jeruzalem zal hij regeren over deze wereld. De troon van het beest. Er staat ook letterlijk dat de antichrist zich zal zetten in de tempel, om aan zich te laten zien dat hij God is. Hij zal daar regeren in de tempel. En dan staat er dat zijn rijk verduisterd wordt. Ze worden gepijnigd door de hitte, door die gezwellen. En ook dan lees je weer, en ze lasterden God en ze waren niet bereid om zich te bekeren. Nou, dan gaan we nog iets verder. Dan wordt er een schaal, de zesde schaal, de zesde oordeelschaal, wordt uitgegoten over de rivier de Eufraat. Nou, ik heb er een paar maten bij gezet. De Eufraat is 3000 kilometer lang. Dat is een aardig eentje, hè? Die begint in het Arameese gebergte bovenin en die eindigt in de Perzische Golf. Is zo'n beetje tussen de 200 en de 800 meter breed. Nou, dat kun je van de Rijn niet zeggen, hoor. Zo breed is de Rijn niet. En is over het algemeen tussen de 3 en de 10 meter met uitschieters van nog veel dieper, zo diep. Het is een enorme grote rivier, de Eufraat. En de Eufraat is wat dat betreft een soort natuurlijke grens tussen de Oosterse volkeren en de Westerse volkeren. We weten ook dat Abraham van de andere kant van de rivier kwam. Daar kwam Abraham vandaan. Die rivier, dat is een hele bekende, belangrijke geografische grens. Nou, over deze rivier wordt dan een schaal uitgegoten. En wat staat er dan? In vers 12 lezen we dat. En de Eufraat en zijn water droogde op. Nou, wat ik u net vertelde over die stralingen en de effecten van die stralingen. Wat ik u net vertelde over de houding van de mensen. Dat ze absoluut niet bereid zijn om te buigen voor de majesteit van God. Over zoiets kan ik u ook iets vertellen over de Eufraat. Iran ligt al heel lang in de clinch met Turkije. Omdat Turkije veel te veel water van de bronnen van de Eufraat onttrekt om de landen in de gebieden in Turkije te bevloeien met water. Wat is het resultaat? Het resultaat is dat nu al de waterstand van de Eufraat schrikbarend aan het dalen is. Dus het is heel interessant om te zien de dingen, de plagen die hier aangekondigd worden. Daarvan zie je in de wereld waar wij vandaag al leven, de inleiding daarvan. En er is al heel veel in beweging wat dat betreft. Nou, en dan staat er dat deze Eufraat opgedroogd zal worden, zoals vroeger de Rode Zee opdroogde bij de uittocht uit Egypte. Zo zal de Eufraat opdrogen en dan wordt de weg bereid voor de koningen van de opgang van de zon. Heeft u enig idee welke koningen dat dan zijn? Welke landen dat daarmee bedoeld worden? Noem er eens een paar. China, Japan, Rusland, India, Iran zelf, hoor ik nog meer? Ja? Nou, je krijgt dan te maken met een confrontatie. En die confrontatie waar men nu al zo bang voor is, die zal dan werkelijk in al zijn heftigheid plaatsvinden. Een confrontatie tussen de landen uit het Verre Oosten en het Romeinse Wereldrijk. En die confrontatie tussen die oostelijke landen en het westelijke, die vindt plaats. Ja, wat ligt er tussenin? Die vindt plaats daar in Israël. En niet zomaar. Er wordt hier gesproken over de dag van de grote oorlog. En die grote oorlog krijgt zijn beslissende slag, maar zo te zeggen, in. En wat staat er in vers 16? Hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. Ik vind het zo mooi dat hierbij staat Hebreeuws. Vandaag, we hopen, de reis is zo goed als rond. We hopen in mei volgend jaar inderdaad bij Megiddo te komen. In Israël heet die plaats Megiddo. Harmageddon, dat betekent Berg van Megiddo. Ja? Nou, Harmageddon, dat is dat enorme dal wat zich uitstrekt vanuit de Jordaan tot aan de uitlopers van het Karmelmassief. Dat is een gigantische vlakte. Daar hebben heel veel legers al met elkaar gestreden. Daar hebben de Romeinen al lang gestreden met de volkeren uit Babylon. Er is zoveel strijd geleverd. Daar had Salomo ook hele legersteden gebouwd. Dat is een heel strijdtoneel geweest. Nou, broeders en zusters, daar in Harmageddon, daar zal de eindstrijd plaatsvinden. En dan vind ik het zo mooi dat hier de naam in het Hebreeuws genoemd wordt. En de Hebreeuwse betekenis van Harmageddon betekent letterlijk afgesneden of doden. Hier wordt de mens afgesneden van het leven. Hier zal het einde zijn van hen die de Heer ongehoorzaam zijn. Harmageddon. En vandaar dat er in vers 15 zo mooi staat. En dat vind ik zo prachtig dat Johannes dat er zo tussen zet in vers 15. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn kleder bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte gezien wordt. de, als het ware tussen al deze moeilijke dingen, dat oordeel van God, dan roept Johannes het ware uit van, hij komt. En wees daarop voorbereid. De Heer Jezus die komt heel spoedig terug. Tot slot. Dan wordt een schaal uitgegoten in de lucht. Komt dus niet op de aarde, niet op die troon, maar in de lucht. Die schaal in de lucht. En dan wordt er geroepen, en dat vind ik zo mooi dat het hier staat. Even kijken, in vers 17, daar staat, en de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel. En wat staat er dan? Van de troon. Nou, als je nou over de tabernakel leest, lees je dan ook dat Mozes een troon moest maken in de tabernakel? Komt er niet in voor. Als je Salomo, de tempel van Salomo hebt, staat er ergens in de tempel een stoel waar je kon zitten? Nergens. Geen troon. Nou, hier zie je symbolisch eigenlijk dat God zegt, en nu is het klaar. Hij zit op de troon. De troon in de tempel. Hij zit in de, zoals de antichrist al op de troon zat in de tempel in Jeruzalem. Hij wilde al koning zijn. Maar nu zien we de Heer Jezus op de troon. En dan wordt er geroepen, en daar heb ik een hele dikke streep onder gezet, want dan wordt er geroepen in vers 7 in het laatste stukje, het is geschied. Eerst roept de Heer Jezus, het is volbracht. Broeders en zussen, wat ben ik ontzettend blij dat het volbracht is. En dat dat hele orde wat straks over de wereld komt, over de Heer Jezus voor mij gegaan is. En dat ik vrij ben van het oordeel. Dat ons geen oordeel treft, omdat hij geroepen heeft, het is volbracht. Maar dan naar deze vreselijke schalen zal er als het ware opnieuw geroepen worden, het is geschied. Het oordeel van God is over deze wereld gekomen. En dan gebeurt er iets, nou, dat is nog nooit gebeurd op deze wereld. Want dan lijkt het wel of we bij de berg Sinaï staan, want dan staat er in vers 18, er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en een grote aardbeving. Het lijkt net of je om die berg de Sinaï staat, want daar gebeurt hetzelfde. En dan kwam er een hele grote aardbeving, zoals er nog nooit geweest is. Een aardbeving zelfs, waardoor de bergen verdwijnen en eilanden van hun plaats weggevaagd worden. Daar is het tsunami nog helemaal niets bij geweest. Een vreselijke aardbeving. En een aardbeving zo groot, dan staat er op een gegeven moment dat de grote stad, in vers 19, daar staat, de grote stad viel in drie stukken uiteen. Enig idee. Ja, er wordt verschillend over gedacht. Enig idee welke stad dat is?
Rome.
Rome? Nog meer ideeën? Babylon? Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, er zijn er verschillende gedachten over. Hetgeen wat mij het meest aanspreekt, dat is, er staat bijvoorbeeld in Zacharia dat er een aardbeving zal zijn en dan wordt de plaatsnaam genoemd in Jeruzalem. En dat Jeruzalem, dat de olijfberg noord- en zuidwaarts zal wijken en dat er een heel groot dal zal komen, hè? Er wordt ook gesproken in Zacharia 13 dat 2/3 zal omkomen. 1/3 zal bewaard blijven. Dus je ziet hier als het ware al een driedeling. Wat mij, waardoor ik denk dat het hier om Jeruzalem gaat, want we zien hier niet dat Jeruzalem totaal verwoest wordt. Het valt wel uiteen. Terwijl de andere steden, en dat is voor mij eigenlijk heel belangrijk. Er staat namelijk in vers 19, laat het maar even goed lezen, en dan lees ik het even, pas ik het even aan de oude vertaling, de Statenvertaling. Daar staat, en de grote stad viel in drie stukken uiteen, en dan staat er, en de steden der heidenen. Nou, dus als de grote stad onderscheiden wordt met de steden der heidenen, dan denk ik wel dat het hier om Jeruzalem gaat. Anders wordt er niet gesproken over en de steden der heidenen. Ja? De steden der heidenen, waar al die zonden gebeuren, waar de prostitutie gaande is en waar de coffeeshops gerund worden en waar, nou ja, ga ze maar door. Daar staat, en de grote steden der aarde, der heidenen, die storten in. Nou, moet je eens kijken wat er met Amsterdam gebeurt. En met Parijs. En met Berlijn. En met Londen. En met New York. Mensen, dit is een ramp die nog nooit geweest is. Wat een vreselijke aardbeving komt er dan in deze wereld. En dan staat er, en in dat alles zal dan het Babylon in gedachtenis gebracht worden. En dan gaat God afrekenen met Babel. En daar gaat hoofdstuk 17, 18 en 19 over. En het gevaar komt niet alleen van beneden, maar het gevaar komt ook van boven. Want daar staat er, dan zal er een hagelstenen vallen. Nou, ik heb het er maar even bijgezet. Er zijn verschillende gewichten voor talenten. Je hebt een talent goud en een talent zilver. En dat is toch weer een ander gewicht. Gemiddeld gesproken is één talent zo ongeveer 50 kilo. Nou, ga er maar eens even aan staan. Grote brokken ijs zullen er naar beneden vallen. En deze wereld zal op deze manier, daar staat, want de plaag daarvan is zeer groot. Nou, broeders en zusters, daar gaat Openbaring 16 over. Als het tijd wordt dat deze wereld veroordeeld wordt. En dat is eigenlijk, ja, dat God op een gegeven moment zegt, en nu is het voorbij. Je zou kunnen zeggen, dit is de zondvloed, maar dan op een andere manier. En zo staat er ook in de Petrusbrief dat deze schepping, deze wereld is weggelegd. Als een prooi voor het vuur. En dan komt God met zijn oordeel. Nou, kijk, het is helemaal niet fijn om hierover na te denken. Maar het staat wel in de Bijbel. En wat doen wij ermee? Want weet u, vergeet het alsjeblieft nooit, deze dag. En daarom wil ik het ook niet versymboliseren. Maar dit oordeel komt elke dag dichterbij, hoor. En mensen die de Jezus niet kennen, die gaan dit wel tegemoet. Vandaar dat wij als gemeente van Jezus Christus een uiterst belangrijke opdracht hebben. We mogen mensen redden als het ware voor dit oordeel. En we mogen mensen winnen voor Christus. En broeders en zusters, laten we er alsjeblieft mee bezig zijn. Dat we mensen nog, ja, kunnen wijzen op de genade. Het is nu nog genadetijd. Mensen kunnen nu nog behouden worden. En het is zeer actueel als wij kijken naar de ontwikkelingen om ons heen. Dan wordt dit, waar we het over gehad hebben, al helemaal voorbereid. Amen.